luistert naar een podcast van McChange. Jeroen Bouwman en Karsten Bezooijen, beide oprichters van McChange, gaan in gesprek met onze gast van vandaag, Noël Slusser. Noël is longarts in het Isala ziekenhuis in Zwolle. En juist dus in deze coronatijd vinden wij dat razend boeiend om van een insider te horen wat dit nou betekent voor leiderschap en verandering. Welkom Noël. Je bent longarts in de coronatijd. Wij horen natuurlijk vooral wat er op het nieuws zich afspeelt. We zien de beelden daarvan van overvolle IC's. We zien praktijken op de IC die heel anders zijn dan tijdje geleden. Kan jij ons eens meenemen in wat er de afgelopen 2 maanden bij jullie heeft afgespeeld in het ziekenhuis?
Ja, het is een hele hectische tijd geweest. En nog wel gedeeltelijk waarbij een enorme verandering is moeten gaan plaatsvinden. Dat wil zeggen, we op een gegeven moment horen natuurlijk van de besmettingen in Brabant, nadat dat in Italië was geweest, wat dat teweeg kan brengen aan zorg die op je afkomt. Waarbij ik moet zeggen dat wij als longartsen enige ervaringen hebben met piekzorg vanwege de griepepidemie die er feitelijk ieder jaar is en waarvan bijvoorbeeld 2 jaar geleden, maar ook 14 jaar geleden ook enorme epidemie is geweest met heel veel patiënten die je moet opnemen in het ziekenhuis. En dus daar is wel wat ervaring mee. En toen hebben we het gehad over van, je gaat een toevloed aan patiënten krijgen. Die gaan op een eerste hulp komen, die gaan opgenomen worden. En dan gaat tenslotte een gedeelte van naar de intensive care. Dus er zijn 3 gebieden waar je wat moet gaan doen in opschaling om patiënten te kunnen opvangen. Om dit in goede banen te laten leiden.
Mag ik vragen, wanneer begon dat bij jullie te dagen? Want jullie zagen natuurlijk die beelden in Italië in, denk ik, februari ongeveer. Nee, toen was het nog niet eens zover.
Ja.
Wanneer begon het bij jullie te dagen? Dit wordt ook voor ons in Zwolle heel serieus.
Dat we echt met zeg maar teams bij elkaar komen, is de week van voor 16 maart geweest. Dus de week van 9 tot 16 maart zijn we toen eigenlijk als teams bij elkaar gekomen. En zeg maar een week daarvoor begonnen de geluiden. Maar toen zijn we echt, de week voordat die maandagavond Rutte de lockdown heeft afgekondigd, waren we al druk bezig met de opschaling en daarbij afschaling van polyklinieken.
En kan je schetsen, is dat dan een sfeer van angst? Is het, loopt iedereen al meteen al op de achterste van zijn tenen? Wat gebeurt er? Wat is de sfeer waarin jullie op dat moment aan het afstemmen zijn?
Nee, angst was het, dat was het zeker niet. Maar meer, hoe gaan we dit logistiek voor elkaar krijgen? En wat houdt het dan voor een ieder in? Dat was wat er meer gebeurde. Van daaruit werden er verschillende teams opgericht. Natuurlijk een outbreak management team, maar dat waren dingen die waren al. We hadden al zo'n team, hadden we al in het kader van de griep was dat in huis. Alleen uitgebreid met een aantal mensen. Je kreeg een crisisteam waar dan iemand van de raad van bestuur en de voorzitter medische staf onder andere in zitten. En daaronder kregen we eigenlijk een OT, heet het dan OT kliniek, een OT polykliniek en een OT facilitair. Dus één kijkt naar de kliniek, de ander kijkt naar de polykliniek en de ander van ja, de ondersteuning daarin. En die gingen alle 3 vergaderen en logistieke stappen ondernemen, waarbij je dan dagelijks adviezen werden uitgegeven aan het crisisteam die het uiteindelijk beslist. Dus bijvoorbeeld vanaf dat moment kwam iedere dag een nieuwsbrief voor alle medewerkers wat de beslissingen van die dag waren. En er werd dan meteen een dashboard corona opgericht, dat je kon zien hoeveel patiënten zijn er nou in huis, hoeveel verdenken hebben we in huis, waar liggen iedereen. Daar kwamen vanuit HR allemaal regelgevingen waar je moest aan denken, mag je nou wel of niet werken, zeker in de zorg. Als je een risicopatiënt bent, bijvoorbeeld dat je zelf een ziekte hebt, mag je dan met patiënten omgaan, ja of nee. Allemaal dat soort vragen moesten antwoorden op worden verzonnen. En moest dus een draaiboek gemaakt worden, zodat medewerkers aan de telefoon dat soort vragen kunnen beantwoorden. Overigens kijken er wel bij andere ziekenhuizen ook hoe die dat doen. Dus er wordt wel wat heen en weer gekeken.
Ja, want vindt er dan meteen plaats, een soort uitwisseling plaats, bijvoorbeeld met jullie collega's die in Brabant aan het werk waren?
Nou ja, je merkt informeel, met name informeel, dat ieder zo zijn contacten heeft om te overleggen. Dus intensivisten hebben bijvoorbeeld meteen met intensivisten van Brabant overleg. Ik overleg met collega's uit de buurt, hoe die qua kliniek hebben, zo heeft iedereen wel zijn connecties. Officieel zijn er geen documenten uitgegeven of zoiets, dat niet. De enige die echt officieel gekomen is, de Nederlandse IC-vereniging. Maar dat ging dan over wie of wel of niet naar een IC mag gaan. Dus dat draaiboek van code 3 wat ze gemaakt hebben. Dat was eigenlijk het enige echt landelijke protocol. En dan heb je natuurlijk nog vanuit de wetenschappelijke vereniging die er is. Dus vanuit onze longartsenvereniging zijn wel werkgroepen bezig geweest met van over de behandeling bijvoorbeeld. Maar dat is mij medisch gezien over als je COPD hebt, hoe ga je dan met corona om als je dat hebt. De onderzoeken die we doen, bronchoscopie, waarbij je bijvoorbeeld in de longen kijkt, moet je nou wel of geen beschermde kleding aandoen. Dat werd weer vanuit de longartsenvereniging gedaan. En zo had je ook bijvoorbeeld vanuit de internistenvereniging die we met adviezen kwamen.
En dan schets je net, jullie waren bezig met meteen eigenlijk in kaart te brengen over die drie verschillende OMT's, wat de effecten zouden zijn. Was het jullie toen al meteen wel helder dat je echt bijna draconische maatregelen moeten treffen om bij jullie in de kliniek dit te organiseren? Of viel het eigenlijk wel mee?
Dat was echt per persoon verschillend.
Dus, kun je dat uitleggen? Dat is interessant.
Nou ja, er waren absoluut collega's of personeel die echt niet in de gaten hadden van wat gaat over ons heen komen. Zo van, het valt allemaal wel mee. En er waren die echt heel goed in de gaten hebben. Dit moeten we juist nu heel goed gaan aanpakken. In plaats van te wachten dat de stroom komt en dan pas aan te gaan pakken. Want dan ben je eigenlijk net te laat. En dan staan daar 40 patiënten op de eerste hulp op de stoep. Maar waar gaan die vervolgens allemaal naartoe? Dus je moet van tevoren dat goed geregeld hebben. Maar het besef scheelt zeker per personeelslid voordat dat goed
wordt. Ja, wanneer begon dat bij jou? Wanneer had jij door? Want die berichten uit China kwamen in januari. Daar begon het. Wanneer begon het bij jou te dagen van, oh, dit kan wel eens heel impactvol worden?
China, dat werd, daar is de berichtgeving wisselend over geweest. En met ook nog de vraag hoe betrouwbaar de informatie was. Dus toen is het toch eigenlijk naar buiten gebracht. En ook bij ons wel, althans bij mezelf, dat het een soort griepje was. Dus ik dacht ook, ja, griep, dat zijn we gewend. Waar hebben we het over? Twee jaar geleden overleden 9000 patiënten aan de griep in Nederland. Dat vinden we normaal. Waarvan op een longafdeling zoals in Isla 2-3 per week. Dus waar hebben we het dan eigenlijk over? En Italië, daar hoorden we inmiddels wel, ook via artsen van Italië, hoorden we al via de berichtgeving van dat iedereen op de gangen lag en dat soort zaken. Maar dan denk je ook nog van, ja, Italië, nou ja, dat is Italië, denk je dan ook nog. Er is het allemaal niet zo goed geregeld. En toen het in Breda, of in Brabant begon, ja, toen werd het wel duidelijk nijpender. En dan heb ik persoonlijk het unieke gehad dat ik die week van voor 16 maart nog op vakantie was. Dus ik was niet in het ziekenhuis toen het wel allemaal begon. Maar toen ik al op die maanden begon te werken, toen was het wel duidelijk dat dit allemaal heel serieus is. Omdat het goed aangepakt moet worden. Nou ja, wat zijn we gaan doen? We zijn dus inderdaad gaan regelen op de eerste hulp. Want dat is ook nog dat je dan moet gaan regelen dat iedereen geïsoleerd ontvangen kan worden. Dat soort zaken. Dus daar, en er zijn dan tenten ervoor gezet om mensen te kunnen opvangen. De huisartsenpost is verhuisd om daar ook weer, om ook een schone eerste hulp te hebben, want daar moet je dan ook nog aan denken. Ja. Dat is iets wat gebeurd is. Nou, qua isolatiefaciliteit in het ziekenhuis was het niet zo'n probleem, want als de electieve zorg, de planbare zorg, stop wordt gezet, dus planbare heup, operatie, chirurgie, heb je automatisch lege afdelingen. Dus dat was op zich nog niet zo moeilijk. We hebben toen wel gezegd, we maken ook een hele afdeling geïsoleerd, ook vanwege de schaarste aan de kledij. En als je dan daar werkt, zo'n verpleegkundige of een arts, je gaat naar binnen, je kleedje om, je werkt de hele dag en je gaat naar buiten en dan trek je het weer uit. Omdat je alleen maar in dat cohort zit. Want normaal, als je in isolatie ligt op een kamertje, dan ga je iedere keer kleden om als je dat kamertje ingaat. Maar op deze manier kon je voorzichtig met de spullen omgaan, want dat is overigens ook naar buiten mee omgegaan, want de spullen krijgen, dat is ook nog weer een aparte tak van sport waar ook mensen mee zijn bezig geweest. De mondkapjes, de schorten.
Want dan merkte jij, je hebt zelf verteld, we zijn zelf al veel ervaren als het gaat om het pieken met griep, epidemie en dergelijke. Maar nou heb je daar zelf ook rondgelopen op die afdeling met coronapatiënten, nemen we aan.
Nee, ik zelf persoonlijk niet, gezien mijn leeftijd. Dus we hebben wel binnen de groep van 11 afgesproken dat de jonkies in principe op de afdeling de visites gingen doen. Dat soort dingen. Ik heb me meer met de organisatie bemoeid op de achtergrond. Maar daar hebben we al meteen een verdeling in gemaakt, inderdaad.
Ja, nou vertel je dat jullie eigenlijk, het is crisis, er wordt heel veel geïmproviseerd. En per dag zijn er nieuwe marsorders, zal ik maar zeggen. Wat valt je dan op nou ja, jullie eigen afdeling, hoe dat land? Gaat het soepel? Blijkt dan dat het allemaal lekker werkt? Of we horen bijvoorbeeld ook verhalen uit een ander ziekenhuis waar teams niet zo lekker liepen. En dat zijn nou in één keer, nou wil niet zeggen de beste vrienden, maar het scheelt niet veel. Dus het doet iets met de dynamiek. Kun je ja. Iets over zeggen?
Ja, dat kan. In ons geval is een voorbeeld te noemen. Wil je gaan opschalen van een longafdeling van 30 bedden. En uiteindelijk hebben we in onze topweek hebben we 140 patiënten gehad in isolatie. Dan kun je dat met je normale personeel niet aan. Dat bedoel ik zowel qua verpleging, qua artsassistenten als qua longartsen niet. Dus je moest gaan samenwerken met andere verpleegafdelingen. En met andere artsassistenten en medisch specialisten. Nou is, qua supervisie kun je nog zeggen, dat hebben we dus met de internisten gaan doen. De internisten hebben ook infectiologen. Die zijn qua supervisie zijn we daarin samen gegaan. Dat op één cohort staat één longarts. En dan heb je het over 23 patiënten in één cohort. Of een internist. Qua artsassistenten begin je natuurlijk ook eerst met je eigen longartsassistenten, zeg maar. Dan heb je nog de assistenten die stages lopen her en der, die roep je dan terug. Ook in de landen hebben we ook twee assistenten, die eentje werkte in het AVL en eentje, die hebben we ook teruggeroepen om te komen helpen hier. Maar ook daar ga je samen met de internisten, artsassistenten samen. En uiteindelijk, en ook dat moest nog gemaakt worden, zijn we artsassistenten bijvoorbeeld van urologie en orthopedie moeten gaan halen. Om ook dagelijkse visite te lopen en die patiënten te bedienen. Maar dan moest je weer een protocol maken van waar let je op, wat is het ziektebeeld. Ja, dat moet je dan even heel snel maken. Zodat ook iemand die wel arts is, maar niet specifiek iets van longontsteking af weet, dat kan doen.
En wat valt je dan op? Zie je verschillen in mensen? Dat sommigen dat makkelijk oppakken of dat er weerstand ontstaat? Of?
Nou, wat me opviel is dat het vrijwillig aanbieden van de artsassistenten, dat was bijzonder. Dat werd eigenlijk massaal, bood men zich aan om in te springen. Zelfs sportartsen, die ook opeens niks meer te doen hebben, want een sportarts is per definitie een electieve zorg, boden zich aan om ook als artsassistent feitelijk te fungeren om daar zo'n zaal te bedienen. Dus dat viel me op. En ook in de samenwerking met internisten ging het eigenlijk toch redelijk soepel allemaal van wie doet wat en hoe verdeel je de taken en gezamenlijk behandelprotocol maken. Zoiets ging eigenlijk, dus in de kliniek ging dat redelijk soepel, zeg maar. Dat even nog dagen later.
Het klinkt alsof het op andere afdelingen wat minder soepel ging. Maar kan je daar iets over zeggen? Of is dat,
Nou, kijk, je hebt natuurlijk ook groepen waar de zorg wegvalt. Dat, die moeten ook een knop omdraaien van hey, ik heb opeens niks meer te doen.
Ja, want je schetst op de polykliniek, daar loopt het natuurlijk daar stopt het. De hele zorg is gestopt de afgelopen 2 maanden.
Ja, dat wil zeggen, er werd inderdaad afgesproken, eigenlijk niemand op de poli, tenzij natuurlijk echt medisch noodzakelijk, dan wordt iemand wel gezien. En hetzelfde geldt voor de onderzoeken, bijvoorbeeld röntgenfoto's en dat soort zaken, die gingen ook alleen maar door bij medisch noodzakelijk. Bijvoorbeeld patiënten die chemotherapie krijgen, om dan te kijken of de chemotherapie aansluit, dan gingen dat soort radiologieonderzoeken wel door, maar de normale dingen niet. Nou, wij hebben toen als longpoli hebben van dag 1 af gezegd, we gaan niet die spreekuren afzeggen, want we keken al vooruit van straks krijg je een bulk aan inhaalactie. En als we nu al iedereen, ook alle personeel zo hard werkt, dat ga je nooit redden eerlijk gezegd. Want op een gegeven moment is natuurlijk de rechter oog uit en dan ga je niet als de corona klaar zeggen, jongens, nu gaan we nog allemaal overuren maken om die planbare zorg weg te doen. En wat heet planbaar trouwens ook bij longziekten. Dus wij hebben gezegd, in principe worden alle polykliniekbezoeken in telefonische consulten omgezet. Dan bellen we de patiënt en dan kijken we ook wat er aan de hand is. Nou, dan gaat het allemaal goed en stabiel, bijvoorbeeld een COPD of astmapatiënt. Dan doen we gewoon de normale controle van 1/2 jaar. Dan doen we deze keer geen onderzoeken. En hoor je toch aan de telefoon de dingen niet goed gaan, dan kun je ze altijd nog eerder laten komen. En dat heeft heel goed gewerkt, want daar hebben we een heleboel zorgen. Punt 1, het geeft geruststelling bij de patiënt, omdat je ze allemaal belt in deze crisistijd, die ook allemaal ongerust zijn, zeker met hun longklachten, et cetera. Dus dat werkte goed. En dus wij hebben nu niet zo'n bulk die nu opeens nog gezien moet gaan worden. We hebben eigenlijk redelijk, toch wel 80% hebben gewoon een 1/2 jaar vooruit kunnen schuiven naar gewoon weer de normale controles. Plus daarnaast zijn we ook digitaal gaan werken. We hebben de COPD beeldbellen deden we al. Dus dat een COPD-patiënt met de iPad met onze longverpleegkundige kan bellen met klachten. Dat hebben we meteen ook uitgebreid naar de coronapatiënten. Niet zozeer meteen qua beeld, maar wel qua app. Die hadden eigenlijk dezelfde app als waar we van het OVG van gehoord hebben, die app. waar meteen 400 patiënten inhaakten die dan klachten konden invullen. En als je dan boven een bepaalde klachtenscore komt, word je gebeld vanuit het ziekenhuis of er wat aan de hand is. Dus daar ontvang je in ieder geval ook iets van de acute zorg.
Het klinkt of jullie er bovenop zaten en dat er veel geregeld werd en dat het zo te horen ook wel soepel ging. Wat we natuurlijk ook veel horen is dat het een behoorlijke belasting is, fysiek maar ook mentaal.
Ja.
Kun je daar iets over zeggen? Hoe loopt men erbij?
Ja, er was in het begin werd er nog geen aandacht aan gegeven. Dat, we hebben een RVE-manager die ook de psychologie als onder haar hoede heeft als RVE. Dus die heeft dat eigenlijk na 2 weken meteen aangekaart over de psychologische belasting en alles. En toen is er eigenlijk heel snel, binnen 1-2 dagen, is er een peer support afgesproken dagelijks met de artsassistenten. Nou hebben we hebben al 2 systemen, hebben we al in het ziekenhuis. CONEG is als je iets als arts, gaat het dan even over, iets meemaakt, dat je terug kunt vallen op een bepaald team. En ook sowieso begeleiding erin. En dat is een beetje, arts is weer gescheiden van gewoon verpleging of dat soort zaken. Omdat artsen meestal niet zo snel aan de bel trekken dat het niet goed gaat. Hè. Die gaan maar door tot het einde. Om dat wel laagdrempelig te doen. Nou, degene die daar psychisch grootste moeite mee hadden, waren feitelijk de artsassistenten die dagelijks werk deden aan de bed van de patiënt. En die zien de patiënt ook overlijden, want overleed natuurlijk ook een redelijk percentage overlijdt daar. Patiënten konden geen bezoek ontvangen, dat is natuurlijk ook scheiden om te zien. En als je dan ging overlijden, mocht er wel iets bezoek komen, maar heel anders dan wat je normaal als amabele, empathische arts gewend bent. Dus daar zijn we gestart eigenlijk iedere dag om 4:30 met de hele groep assistenten allemaal bij elkaar onder begeleiding te praten, wat maak je mee en zo onderling erover te praten en te verwerken van hoe, wat, waar. En zeker artsassistenten van andere afdelingen, want ja, van de longziekte, die kunnen wel omgaan met overlijden, want normaal in griepseizoen overlijdt er ook van allerhande, of met longkanker overlijden van allerhande patiënten. Maar een assistent van de urologie of orthopedie, die zien dat nooit. Nee. Daar overlijdt nooit een patiënt op een afdeling, dat is even niet de bedoeling. Voor die was dat natuurlijk in het begin enorm, om dat zo mee te maken, dat sloeg wel in. Ja.
Is er iets uit die periode, dan hebben we het vooral over april waarschijnlijk geweest, ja. De piekperiode. Is er iets daarin wat je echt geraakt heeft? Dat je zegt, van, nou, dat heb ik toch, daar neem ik toch mee naar huis? Of dat...
Nou, met name dat geen familie erbij bij over, het overlijden zonder familie erbij. Ja. Dat was wel heel schrijnend, moet ik zeggen. En of het aan de beademing gaan, want patiënten konden in korte tijd slecht worden. In korte tijd bedoelt mee in 3-4 uur tijd kon dat gebeuren. En dan loop je visite en dan denk je, het gaat wel, en toch 3-4 uur later ging het slecht. Dus ze moesten ze acuut naar de intensive care. Ja, die kunnen nog 1 keer even via een WhatsAppje nog een berichtje doen of via een FaceTime bellen. En ja, terwijl je ook nog maar niet weet van, ga ik dit overleven, ja of nee? Want ook daar waren de verhalen heel wisselend over vanuit China en Italië. Er waren getallen van 90% overlijdt tot 10% wat overlijdt. Dus in het begin wist ze ook bij God nog niet... Hoe gaat de overleving hieruit worden? Althans, vanaf de IC bedoel ik dan.
Vanaf de IC. En hebben jullie daar op de longafdeling ook mee te maken gehad met die onzekerheid? Want je wist niet of je patiënten doorstuurde of ze het zouden maken, of ze het zouden redden, ja of nee?
Nee, in zoverre dat je wel naar criteria kijkt wie wel niet naar de IC gaat. Dat waren ook de landelijke criteria die vanuit de NVIC kwam. En overigens daarop haken, begint het al bij de poort eerlijk gezegd. Dus het begint al bij de huisarts die belt. Of je iemand wel moet insturen, ja of nee. Ja. Want evenwel, simpel gezegd, het was een relatief eenvoudig ziektebeeld. Want alleen de longen zijn aangedaan, niet meteen allemaal andere dingen. Behandelingen hadden we feitelijk niet. Je geeft al medicijnen, maar dat is maar volstrekt de vraag of dat wat doet, ja of nee. En eigenlijk is de beste therapie zuurstof geven en niet meer dan dat eerlijk gezegd. Dus je kunt wat dat betreft, zeker zoals verpleeghuispatiënten die niet naar een intensive care gaan, die moet je ook niet in je ziekenhuis gaan opnemen. Nee, die moet je in het verpleeghuis zuurstof geven, eventueel wat medicamenten meer. Want meer doen wij ook niet in het ziekenhuis eerlijk gezegd.
Maar is er daarmee een soort van ontmoedigingsbeleid geweest, min of meer? Of misschien niet eens zo heel zwart-wit afgesproken, maar toch een soort van realisatie, ook bij de huisartsen waarschijnlijk, die er eerst al... Van, nou, misschien moeten we dat zeker een aantal risico.
Nou, dat is heel goed overleg geweest met de eerste lijn, maar niet meteen in het begin. Ik moet zeggen, dat is wel pas na 1-2 weken pas echt goed begonnen. over die selectie aan de poort, omdat je de huizers kunt helpen in de beslissing over het wel of niet insturen, of dat ze inderdaad ook kunnen bellen voor een advies. Dus op een gegeven moment werden wij overdag, ik denk 40, 50 keer door een huisarts gebeld, wilden misschien maar 20 patiënten naar de eerste hulp kwamen. Voor de rest gaven wij de telefonische adviezen daarover. Maar ze kregen ook een soort leidraad, wanneer er wel of niet zinvol was om in te sturen, maar ook hoe je als huisarts met de familie kon bespreken waarom je niet instuurde. Want je kunt wel zeggen, je moet het niet doen, maar vervolgens moet het nog met een familie duidelijk worden waarom wel en waarom niet. En dan valt het me wel op hoe snel dit soort dingen, want die zijn natuurlijk allemaal ergens wel op papier, maar hoe snel er boven water komt en dat soort protocollen kunnen worden uitgedeeld. Daar was ik wel versteld van, want daar heb je het niet over, daar gaat geen weg overheen, nee, dat is binnen 1-2 dagen is dat geregeld. Ja. Dat is sowieso bijzonder van de hele periode, hier gebeuren nu dingen waar je normaal anders echt maanden, zeker jaren over doet. Zowel de digitalisering wat heel snel gebeurt en... Maar goed, protocollen, noem maar allemaal op. Het kon opeens allemaal wat vroeger niet kon.
En dat hebben we in meerdere verhalen inderdaad gehoord. Dat beslissingen sneller genomen worden, mensen elkaar beter kunnen vinden. Ogenschijnlijke verschillen die er oorspronkelijk waren, toch makkelijker te overbruggen zijn. Onder druk van een noodsituatie.
Ja, er wordt meer geaccepteerd. Patiënten accepteren ook meer. Want bijvoorbeeld, we gingen die patiënten dan bellen dat ze niet konden komen. Maar die begrijpen prima dat ze natuurlijk dan niet hoeven te komen. En er is geen enkele discussie aan een telefoon geweest met een patiënt dat hij niet kon komen, zeg maar. Maar zo geldt het veilig natuurlijk in het ziekenhuis, ook met medewerkers ook. Nogmaals, in het begin heb je natuurlijk altijd mensen die nog denken overal over mee te kunnen praten en zoiets. Maar dat kan op een gegeven moment niet meer. Dus je krijgt toch een soort militaire structuur, organisatiestructuur, ja, of leiderschapsstructuur, hoe je het wil noemen. Waar je niet aan komt, wil je snel beslissingen kunnen nemen, dan moet je dat doen. Want anders, je kunt niet over alles een plasje gaan doen en van iedereen, dus er zit iemand namens de vakgroep in een overleg. Dan heeft hij misschien diezelfde dag 2-3 uur de tijd om te overleggen, maar vervolgens moeten we wel de beslissing nemen en dan gaan we verder. En dan kan het niet de beslissing zijn waar de hele vakgroep achter staat, maar dan zei dat maar zo. En dan kunnen we altijd te zijn dat tijden dingen nog wel veranderen.
Betekent dat het mandaat van de mensen die beslissingen moesten nemen dan veel sterker werd?
Ja, het mandaat overigens ook uiteindelijk beslist het crisisteam. Die geeft overal altijd de klap op. Maar goed, het crisisteam, net zoals een regering, laat zich natuurlijk voorlichten vanuit de teams eronder. Maar een team daaronder, zeg maar, een OT-kliniek, die had een duidelijk mandaat, of OT-polikliniek. Maar degenen die erin zitten, die moeten daar een achterban vragen. Maar je hebt geen tijd om daar uren over te discussiëren. Dus het is even een mail of even bij elkaar. We kwamen iedere dag altijd even bij elkaar, jongens, dit en dit. En dan moet het gewoon even, in een kwartier moet het duidelijk zijn wat ons standpunt is. Terwijl normaal kun je een hele avond vullen over een bepaald standpunt. Gaan we naar daar de patiënten leggen of daar de patiënten? Daar kunnen we heel lang over praten.
Ik geloof het zo. Dus dat is wat je bedoelt met die militaire structuur.
De commandostructuur, ze noemen het maar even, die was ook absoluut aanwezig. Ja, of nog steeds overigens een beetje, maar zeker. Ja.
En ik kan me voorstellen dat onder druk van de crisis dat er ook veel sneller acceptatie is als mensen het niet helemaal eens zijn.
Ja.
Wat je al zegt, er is geen tijd voor, maar ja.
Nou ja, acceptatie. En op een gegeven moment zeg je ook, weet je, zo is het gewoon. En in plaats van nou weerstand te bieden, heb er gewoon mee te handelen. Dat is makkelijker voor jezelf ook, dan continu weerstand bieden. En dat, op een gegeven moment zag iedereen dat ook wel in.
Wat voor lessen kunnen we hier nou uittrekken?
Ik moet even zeggen, bij het begin van waarom konden we zo goed met de commandostructuur beslissingen nemen en alles, is dat het nu eigenlijk een crisis voor iedereen was. En dat is wel het verschil met de normaal een crisis, want dan heeft een vakgroep of een gedeelte heeft een crisis. Kijk, normaal de griepepidemie die we normaal hebben, want dan moeten we ook gaan kijken waar kunnen we dan een zaaltje krijgen voor extra grieppatiënten op te nemen. Precies, maar dat is een soort eigen probleem van de longziekte die moet gaan onderhandelen met bijvoorbeeld de heelkunde om daar dan bedden te krijgen. Maar nu was het een heel duidelijk gemeenschappelijk probleem van het hele ziekenhuis. Dus we moeten met z'n allen er wat aan doen en dan krijg je natuurlijk sowieso veel sneller wat voor elkaar dan als het een vakgroep of alleen van de snijders een probleem zijn of alleen van de beschouwers. En wat je ervan kunt leren is Ja, om snel, ja, ik vind het zelf om snelle beslissingen te nemen. Maar goed, ik verbaas me soms bij vergaderingen. Ik heb het altijd over prullenbakkentijd. Dan zitten we ergens, maar dan heb ik dus buiten deze crisis, dan zit je te vergaderen. 2 uur lang en zeggen, nou, dat hadden we in 10 minuten ook wel kunnen doen, eerlijk gezegd. En voor de rest is het prullenbakkentijd geweest. En dat, ja, dat moeten mensen leren. En dat hangt wel af van goede voorzitters, eerlijk gezegd. Maar dat is iets wat de zorg absoluut kan leren. Efficiënter vergaderen en knopen doorhakken.
En jij zelf? Haal jij de dingen uit die je denkt, nou, ik ga straks andere dingen blijvend anders doen? Of niet meer doen? Of eerder weglopen bij zo'n prullenbakvergadering? Of wat dan ook?
Nou ja, daar kan ik één voorbeeld wel over noemen. Toen ging het over onze polytheek. De polytheek is dus de polykliniek in het ziekenhuis, zeg maar. En nu zijn we weer bezig met de opschaling, maar met de 1,5 meter opschaling. Dus het wordt nu niet zoals het was, het wordt anders. Ja. En lastiger dus. Hoe hou je nou in een wachtkamer? 1,5 meter, dan kun je dus niet iedereen laten komen. Nou, dan kun je nog wat van dingen gaan regelen. Dat je het gedeelte doet, telefonisch, gedeeltelijk, lijfelijk. Maar mensen moeten ook onderzoeken kunnen ondergaan. Dus dat moet ook allemaal op afgestemd worden. Maar goed. Een onderdeel is dat je de medicatie bij de polytheek kunt ophalen. Dat is een service, je bent op het spreken geweest in de polytheek. Dus nu gingen ze vergaderen, want de wachtkamer van de polytheek was toch echt veel te klein om er van al die polis al die mensen te zien. Ze vroegen wel, kom je er ook bij zitten, maar kan eigenlijk een ander vergaan. Ik zeg, ja, waar gaat het over de polytheek? Ik zeg, ja, maar dat is toch helemaal geen probleem, zeg ik. Nee, 80% komt niet naar het ziekenhuis, telefonisch. Ik zeg, in 1 druk op de knop, dan komt het bij de eigen apotheek, komt het eruit. Zeg, of ja, en anders gaan jullie het ook bezorgen en dan is het klaar. Succes met de vergadering. En dan hoor ik dus naar de hand dat ze 2 uur vergaderd hebben om met deze uitkomst te komen. Dat, terwijl het zo simpel kan het zijn, eerlijk gezegd. Dat. Maar goed, en ja, digitale, dat is ja, dat is wel bijzonder hoe snel dat allemaal komt. Dus, we waren dus al bezig met beeldbellen, dus dat je via je EPD ook lijfelijk ziet, dus niet alleen telefoneel ook dat hebt. Nou, het was natuurlijk wel bij al die dingen, men was al bezig met iets, hè? Dat ja. Moet ik wel zeggen. Er was natuurlijk al iets gaande erin. Alleen nu krijg je opeens binnen 3 weken, kun je opeens gaan beeldbellen, terwijl anders had dat zeker 1,5 jaar geduurd.
Wat mij opvalt als we mensen spreken die een hele heftige periode in hun leven of werkende leven hebben meegemaakt, dat ze later zeggen, ja, ik stond echt een paar maanden op scherp. Kun je dat zo terugkijken? Terugkijken, we zitten natuurlijk ergens nog middenin, maar kun je van jezelf zeggen, ik merk dat ik sinds 16 maart dat ik terug ben gekomen, toch wel echt een andere periode heb meegemaakt waarbij wat veel meer van mij gevraagd heeft dan anders.
Ja, ja, dat is bij mij alleen niet zozeer medisch inhoudelijk eerlijk gezegd, of eigenlijk ook nog helemaal niet, omdat het, wat ik toen straks zei, een vrij simpel ziektebeeld was en je wel weet wat je moet doen, maar wat mij erg in die weken heeft bezig gehouden is de organisatiestructuur. Het iedere dag weer, god, hebben we nu zoveel nieuwe patiënten erbij. Welke afdeling moeten we nu opengooien? Welke assistenten gaan we daar neerzetten? En heb je weer een plan rond en 2 dagen later moet je het weer gaan bijstellen omdat de toevloed weer toeneemt. En we zijn van 30 naar 140 gegaan, dat is natuurlijk enorm om dat allemaal logistiek te regelen. De eerste hulp, zijn natuurlijk die aantallen ook allemaal binnengekomen. Nou ging ik niet zozeer over de eerste hulp, maar je doet wel mee in de vergaderingen van hoe dat dan, hoe dat daar ook logistiek moet. Hetzelfde voor de IC, ik werk niet op de IC, maar ook daar wordt er dan opgeschaald. En je overlegt natuurlijk wel met elkaar van hoe, wat, waar. Nou, bijvoorbeeld op een gegeven moment zagen we dan na een paar weken dat ongeveer 20-30% van de patiënten die we opnemen gaat naar de intensive care. Dus dan weet je dat. Dus als de intensive care een bepaalde hoeveelheid bedden kan hebben, in ons geval kon dat tot 44, zoiets. Dan weet je wel, als je bij 39 komt, dat je dan moet oppassen met het cohort maar uit te breiden, want dan kun je het qua IC niet aan. Dus daar moet je dan ook weer naar gaan kijken. En dat heeft me met name in die periode enorm bezig gehouden. En ook thuis feitelijk, want eigenlijk is het werk ook niet thuis. Je bent wel in het ziekenhuis. Maar als je thuis bent, de mails gaan door. Want je kreeg een overvloed aan mails, zoiets met allemaal mededelingen erin. Dus ja, ook in de weekenden was je daar gewoon continu mee bezig, eerlijk gezegd. Enige voordeel wat er was, is dat er geen vergaderingen meer waren, althans geen lijfelijke vergaderingen. Dus via Zoom kon je veel vanuit thuis dan 's avonds en zo doen. Dat was dus, mijn vrouw zei inderdaad, je bent voor de eerste keer iedere keer thuis met eten, terwijl vroeger dat nooit was. Omdat je daarna vervolgens al die vergaderingen vanuit huis of overleg vanuit huis kon doen.
Hoe is dat nu? Kun je al ontspannen of zit je daar nog middenin? Ben je nou 's avonds nog bezig of?
Nee.
Kun je ook weer aandacht op andere dingen richten?
Nee, ik ben absoluut ontspannender nu inderdaad. En feitelijk nu lekker bezig met wat we nu doen, dat is zeker zo. Ik vraag me nu wel af, zeker na nu vanavond, nou ja, Rutte heeft natuurlijk nu net de versoepeling aangekondigd. Wat me wel op, ik denk wel dat ze nu te veel soepelingen tegelijkertijd omheen zullen doen zijn. Persoonlijk denk ik dat we de afgelopen 2 weken al een versoepeling makkelijk hadden kunnen doen. Want we hebben nu maar 3 coronapatiënten liggen in het ziekenhuis, dat is heel weinig. Maar nu gebeurt opeens, maandag is het natuurlijk al aangekondigd wat we zouden gaan doen met de basis. Maar er gaan opeens een heleboel dingen bij komen. Dan komt er 1 juni weer wat bij, komt er 1 juli weer wat bij. En dat kan mogelijk wat snel gaan. En dan houdt mijn hart wel weer vast om het weer terug te rijden. Hebben we de draaiboeken qua ziekenhuizen wel klaar? Dat is het punt niet. Maar hoe ver krijg je dan ook iedereen weer mee met dezelfde scherpte als die we nu hadden? Want dan is het nieuwe er vanaf. In het begin dat je toch een bepaalde adrenaline had, iedereen vanwege die crisis. Dat geeft ook een heleboel, mensen kunnen heel veel vanwege die crisis. Je kunt meer dan anders, dat merkte ik echt met een heleboel personeelsleden, merkte ik dat. En daarvan is de vraag natuurlijk, als dat weer gaat komen, dan hoe dat dan gaat.
Ja. Ja, kun je nog weer opladen als personeel om nog weer zo'n actie uit te halen, zeg maar.
Ja. Dat er een piek gaat komen, dat verwachten we wel in het najaar in ieder geval. Omdat we altijd al in het najaar gewoon met de griep al wat dingen hebben. Maar ja, door bepaalde gradaties kun je dat ook wel hebben. Maar we moeten niet weer die 140 gaan hebben, dat gaat niet.
Je wordt aangesproken op de toppen van je kunnen allemaal. Dus het wordt ook weer afkicken zo.
Ja, maar dan gaan we
is
weer...
Is dat wel lekker? Gewoon het normale ritme weer.
Ja, nou, wat ik mis in het geheel is, dat ga je nu missen, het spreker doen was vroeger, vond ik altijd een heel, ook gezellig, zeg maar. Dat wil zeggen, als een patiënt komt, dan praten we 5 minuten medisch, wat er allemaal anders, en vervolgens 5 minuten over de andere dingen in het leven, om ook, punt 1, wat beter contact met de patiënten te krijgen, dat ze ook wel laagdrempelig wat dingen vertellen. Maar er zat een bepaalde gezelligheid in het doen van het spreekuur. En ik merk nu met de telefonische is dat toch heel anders. De telefonische maakt het wel allemaal wat zakelijker, eerlijk gezegd. En dat, weet je, nu is het vanwege de crisis doe je dit. Maar we gaan er waarschijnlijk toch naartoe. In ieder geval zeker het komende jaar. In ieder geval totdat het vaccin er is, dat je ongeveer 80% telefonisch gaat doen. Ook al is het dan beeldbellen dan nog, is dat. Ga ik dat wel missen, denk ik. Ja. Want wel, dat non-verbaal en zo wat je hebt, een beetje dat heb je niet met een telefoon, heb je dat niet.
Kwaliteit eigenlijk van je werk en misschien ook voor de patiënten, het wordt zakelijk en wat killer.
Het wordt wat zakelijk, ja. Hoe goed bedoeld ook van beide kanten, maar daar ontkom je bijna niet aan.
En hiermee komen wij aan het eind van dit gesprek. Noël, hartelijk dank. Echt boeiend om van jou als longarts te horen hoe jij dit allemaal hebt georganiseerd en ook hoe je het persoonlijk hebt ervaren. Dank voor je openhartigheid daarover. En beste luisteraars, hiermee komen we ook aan het einde van de podcast. Dank voor jullie tijd. Het was de eerste keer dat we dit doen. Mocht je daar reacties op willen geven, heel graag op de website www.mcchange.com of stuur een mailtje naar info@mcchange.com. We wensen je in ieder geval het allerbeste en veel inspiratie toe in deze tijd. Hey!